Welkom bij de Tim en Jim, de Diepte In podcast. We gaan het in deze aflevering hebben over het begin. Tim en Jim, het begin, over hoe wij elkaar kennen. En wat we gaan bespreken deze komende podcastserie.
Ja, geweldig. Het is echt een nieuw begin, Tim en Jim. Want wie is Tim, wie is Jim? Tim, wie is Tim?
Ik ben Tim Knoten. En werk in het UMC Utrecht 2 dagen als ervaringsdeskundige. Dat is niet het enige wat me kenmerkt. Maar dat is wel waar, vanuit welke hoedanigheid we elkaar kennen. Voordat ik hier werkte ook via PsychoseNet. En deze podcast is een uitnodiging om te kijken hoe kunnen we die hogere laag, waar de professoren een nieuwe visie neerzetten en waar de ervaringsdeskundigen in de loopgraven werken, handen en voeten aan het geven zijn aan die visie. Ja. Hoe verbind je die met elkaar?
Nou, laten we het proberen. Ontzettend leuk. Nou ja, ik ben dus Jim en ik werk ook op de UMC Utrecht. Alleen, ik zit aan de professionele kenniskant, want ik ben psychiater. Dus die ervaringskennis en die professionele kennis, ja, lijkt me heel leuk om daar te kijken hoe we dat gaan overbruggen. Een gesprek. Ja. Daarover beginnen.
In dialoog met. We hebben nog geen vast script. Verschillende thema's die we willen bespreken de komende tijd. Maar het is vooral vanuit een co-creatie. Kijken wat er omhoog komt.
En, ja, je hebt ook een stuk jonger dan mij volgens mij. Hoe oud ben jij?
27.
Nou ja, nou, ik ben 60. Dus dat is ook een mooi perspectief.
Ja, om die twee werelden met elkaar te verbinden.
Ja. Want hoe lang kennen we elkaar eigenlijk?
Ik denk 3 jaar. Iets langer dan 3 jaar.
Ja.
Dat was tevens mijn laatste opname. Dat is ook 3 jaar geleden. Toen voor PsychoseNet schreef ik verhalen. En zijn we bezig geweest met een project. Narrative Diagnosis.
Ja.
Vanuit daar. Vanuit film. Meer verhalend beeld te geven. Ja, wat was het?
Ja.
Narratief.
Ja. Ja, ik vond dat heel indrukwekkend, dat verhaal dat jij toen hebt gedaan voor die narratieve diagnose. Want dat ging meteen naar hele verre landen en culturen. En wat je daar hebt ontmoet, hè, aan menselijke hulp ook. En hoe je dat vergeleek met Nederland, dat was meteen een hele belangrijke eye-opener.
Een eye-opener voor jou ook?
Ja. Ja, want nou ja, dat ging over menselijkheid. Hè? Jij zei, ja, dat in Afrika, daar heb ik een heleboel menselijkheid ontmoet. Die mij hielp om dat traject te doorlopen waar ik toen mee werd overvallen.
Precies. Het leek alsof zij daar dichter bij hun zelf waren, bij religie, bij spiritualiteit. En daarmee meer open stonden om mijn verhaal aan te horen. En daar ook ergens een framework voor te hebben om het te begrijpen.
Ja, dus dat misschien in de Tim en Jim podcast kan dat een van de onderwerpen zijn die we dan gaan aansnijden.
Tim en Jim duiken een andere cultuur in,
ja.
Bijvoorbeeld.
Ja. Oké, als er kleine gedichtjes moeten worden gemaakt, dan ga ik naar jou kijken.
Ja, maar dat dacht ik. Ik dacht, we gaan Tim en Jim het begin. Tim en Jim, heeft het nog zin? Tim en Jim, adem in. Tim en Jim...
Ja.
De hersenspin en dan vanuit daar. Ja. Ja, vanuit een beetje luchtig, humoristisch begin, maar wel diepe thema's aan te snijden.
Ja.
En ja, dat vooral. En dit dan afhankelijk van hoe het aanslaat, structureel doen, eens in de zoveel tijd.
Ja, lijkt me ontzettend leuk om dat te doen. En dan ook de verschillende perspectieven met elkaar te kruisen. Hè? Dus dat jij, ik bedoel, ik kan me voorstellen dat jij mij dan opeens vraagt, ja, maar... Waarom zijn jullie altijd zo druk met dat brein bezig? Wat betekent dat dan? Wat weten we daar dan eigenlijk van? En hoe relevant is dat nou eigenlijk voor de mensen die ik hier spreek op de afdeling bij het UMC Utrecht?
Ja.
Dat zijn ook interessante dingen, denk ik. Ik weet niet of ik daar dan veel over kan zeggen eigenlijk. Maar misschien is dat ook juist wel weer interessant natuurlijk.
Ja, want we zoeken toch die antwoorden binnen het brein. En in hoeverre kunnen we dat zoeken? In hoeverre koppelen bijvoorbeeld wetenschap aan alternatieve therapieën? Wanneer is een therapie een succes? Of wanneer mag het ingezet worden?
Nou ja, dus dat hoop ik ook dat we kunnen bespreken. Dus ook hoe jij bent uitgekomen op wat jou heeft geholpen. En hoe je bij Sean Blackwell terecht bent gekomen. En waar die ervaringsdeskundigheid dan op uitkomt. En wat hij je kan aanbieden. En hoe je daarin verdiept hebt.
Ja.
En wat het je heeft gebracht. Ik denk dat dat mateloos interessant is voor de luisteraars om te vernemen.
Ja, het hele traject van toen in Afrika tot hier 7 jaar later in het hart van een academisch ziekenhuis bepaalde waanzin te verkondigen. Of is het eigenlijk een wijsheid?
Nou ja, dat is het. En dan zou ik me voorstellen dat een van onze luisteraars zich afvraagt, ja oké, maar hoe zit dat dan met lithium en de richtlijnen? Wat is de verhouding dan tussen waar je op uitkomt in een spirituele reis en wat jij omarmt als wat jou helpt en dat werkt en dan... Wat betekent dat dan voor een richtlijn die zegt, je moet lithium gebruiken? Hoe moet je dat zien?
Ja.
Is het het een of het ander? Of is het en-en? Of is dat voor iedereen anders?
Ja, precies. Ik zeg altijd maar, in hoeverre ben je tevreden waar je staat en waar je naartoe gaat? Als je niet tevreden bent, dan moet en mag er wat veranderen, denk ik.
Mm-hmm.
Ik was niet tevreden met hoe ik me voelde, dus ik dacht... Laten we kijken naar wat er nog meer bestaat.
Ja.
Ik hoop dat deze serie ook... We kunnen het hebben over dingen. Maar ik ben ook wel heel erg benieuwd wat jou bijvoorbeeld kenmerkt als mens, als psychiater. Waarom je hier bent, waar je je voor inzet. Weet je, waar, heeft het überhaupt nog zin waar we ons voor inzetten?
Ja. Nou ja, en inderdaad, dus wat kenmerkt er nou een psychiater? Wat is de identiteit van een psychiater? Waar is die psychiater voor op aarde? Waarom krijgt de psychiatrie en ook de DSM, hè, die wij zoveel gebruiken, waarom krijgt die eigenlijk zoveel kritiek? En wat doen wij daarmee? Hoe zit het nou met al die medicaties die wij gebruiken en die diagnoses die wij gebruiken? Dus ik worstel daar best wel mee. Dus het lijkt me heel leuk om daar kritisch over bevraagd te worden.
Ja.
Ja.
En sta je er ook open om bevraagd te worden op persoonlijk vlak? Van wat... Ja, als mens kenmerkt, hoe je dat weer betrekt.
Nee, natuurlijk. Ja, dat lijkt me ook heel belangrijk. En want ik ben naast professioneel ook geconfronteerd met heel veel psychisch lijden in mijn familie. En ik kan niet over mijn individuele familieleden spreken, hè, want ja, dat moeten zij doen. Ik kan niet al hun dingen op tafel leggen, maar ik kan wel zeggen wat het met mij gedaan heeft. Dat mensen in je familie allerlei diagnoses en medicaties en... Zodat je ook de psychiatrie via de familiedeur binnen ziet komen. Ik denk dat dat heel gezond is als psychiater om ook mee te maken.
Ja. En in hoeverre gebruik je dat of benut je dat? Zet je het in contact met? Of is het juist een drijfveer om... Ja, wat maakt ons de personen die we zijn? En ik denk de ervaringen die we meemaken. En hoeverre je authentiek bent...
Ja.
En ja, misschien is dat ook iets wat ons verbindt. We hebben allebei een, als ik het zo mag zeggen, een authentieke kijk. Althans, ik hoor veel mensen zeggen dat ze het vaak persoonlijk contact met u fijn vinden, met jou. Ik zeg u, jij, maar dat het snel persoonlijk voelt. In een korte tijd een diepere verbinding.
Ja.
Zoiets hoor ik wel eens.
Nou, dat zou heel fijn zijn. Ja.
Herken je dat? Of?
Ja, ik hoop het. Want ik denk dat het heel moeilijk is om authentiek te zijn. Ik hoop dat ik het kan zijn en dat ik zo overkom. Want ik denk dat we allemaal best wel door grenzen moeten. En dat je inderdaad echt de verbinding durft te maken met iemand anders. Die in lijden is. Maar zonder meteen de gelijkwaardigheid uit het raam te gooien. Dus je kan... Zeg, nou, ik ben dokter en ik ben hulpverlener en ik verhoud me tot iemand anders. Maar dat kan al heel snel natuurlijk heel paternalistisch worden, dat de gelijkwaardigheid verdwijnt. Dus inderdaad dat je elkaar een mens-mens contact, dat kan heel veel bijdragen, denk ik, in de GGZ.
Ja, en dan paternalistisch, het is niet een woord wat ik vaker hoor. Maar je omschrijft wel wat het betekent.
Hmm.
Deze taal. Is ook iets waar, ja, wat hoe geef je bepaalde taal vorm? Want paternalistisch of neoliberalisme, bepaalde taal die je spreekt? Is, ja. Is het vakjargon of is het juist...
Ja, heel belangrijk.
Een hele, waarschijnlijk een hele geïntegreerde taal die je spreekt, die wij allemaal spreken. Maar in hoeverre zijn we bewust van het mogelijk effect van die taal?
Mm-hmm.
En van ons gedrag op de ander.
Ja, ik denk dat jij daar best wel wat ook over oppikt. Als jij op de afdelingen van zo'n UMC en dan de professionals die allerlei taal gebruiken en de mensen die daar iets mee moeten met die taal.
Ja, dat zit hem echt in de subtiliteiten van sleutelbossen die rinkelen tot aan bliepers die getest worden. Allemaal in de veiligheid natuurlijk, maar in hoeverre is het angst voor escalatie? Werkt dat misschien juist escalatie in de hand? Dat soort vraagstukken kunnen we ook mooi op terugkomen. In hoeverre heeft mijn ervaring in de psychiatrie, alles wat men denkt wat zou werken, heeft dat ook daadwerkelijk een effect gehad wat men voor ogen had?
Nou, en dan ook, hè, dus je hebt de dilemma's van de professional. En ik kan me voorstellen dat een dilemma bij jou ook kan zijn van, nou, wat geef ik daarvan terug aan de teams die hier werken? En hoe geef je dat terug? Want dat is natuurlijk best wel als ervaringswerker ook niet helemaal vanzelf altijd, kan ik me voorstellen.
Klopt. Dus dat is echt de uitdaging. Want patiëntcontact, dat gaat altijd vaak vlekkeloos. Want op de een of andere manier, als je ook kan relateren aan elkaars pijn, dat maakt dat het makkelijker verbindt. Ik zeg van, nou, ik weet hoe het is om in zo'n situatie te zitten, hoge toppen, diepe dalen, hoe je daaruit kan komen. En dat het juist een mooi kantelpunt kan zijn waar je nu zit. En als je later op deze ervaring terugkijkt, kan je die wellicht nog inzetten ten goede van anderen. Dus benut deze kans alsjeblieft en zie het als een interne opleiding psychiatrie. Mm-hmm. Zo begon ik het, zo zag ik het tijdens mijn opnames. Ik dacht, dit is gewoon interne kennis die ik aan het opdoen ben. Ja, zo'n open blik.
En hoe kwam je aan dat perspectief?
Ja, dat is ook een interessante. Nou ja, op een gegeven moment zat ik in een situatie waar ik echt heel veel angst had. Overweldigd werd door alle prikkels, inzichten. En de details kunnen we nog later ingaan. Of weet je, er is van alles inmiddels online over mijn verhaal. En ik merk dat ik ook nu toe ben aan meer... Wat zijn nou de lessen, de concrete dingen daaruit? Dan nog een keer het verhaal op te dreunen. Of althans, zo voelde het niet dreunen, maar het verhaal of mijn verhaal is nu belichaamd of geïntegreerd. En het is nu tijd voor een vorm, een wellicht een stappenplan of een... Ja, hoe kan ik mezelf nou in een vorm gieten? Ja, en dat... Ik was dus zo overweldigd en... En op een gegeven moment dacht ik, het is alsof je, alles gaat fout op een dag. Je wordt wakker, je sleutels ben je kwijt, tandpasta is op. Je staat met je voet in de stront. Bandlek. De eerste drie momenten denk je, ach, klote zeg. Maar als dat achter elkaar gebeurt, dan op een gegeven moment kan je er alleen nog maar om lachen. En denk je, ja, ik ga het maar gewoon omarmen. Dit is te belachelijk voor woorden dat mij dit nu overkomt, dat eigenlijk alles fout gaat. En door die gedachtegoed van ik ga het proberen te omarmen en die angsten te zien als een kans voor groei. En het besef ook dat ik had van oké, er gebeurt nu iets unieks. Ik moet daar wat mee, ik moet het gaan vastleggen, ik moet het gaan documenteren, ik moet het de expressie aangeven. En dat expressie geven is denk ik, ja, voordat we te dieper hier gelijk ingaan, dat is wel een cruciaal iets wat denk ik in overal, voor iedereen. En ik denk dat we als mens verantwoordelijk zijn om expressie te geven aan hetgeen wat in ons leeft.
Ja. Ja, en de vraag is van, het zou misschien helpen als we dat ook een beetje bewuster leren als we jong zijn, dat heel belangrijk is.
Ja.
Ik kan me voorstellen dat je al op school bijvoorbeeld... Want ik ben dan nu 60 en dat zijn toch dingen die je over het leven bij elkaar verzamelt. En die inzichten die leer je dan. Maar dat je leert door je ervaringen en dat je dat moet integreren en jezelf voortdurend opnieuw moet uitvinden eigenlijk met al die ervaringen.
Ja.
En hoe heftiger de ervaring, hoe meer je jezelf moet uitvinden. Ja, dat, als ik achteraf terugkijk, het zou wel fijn geweest zijn als ik daar al wat eerder mee had kunnen beginnen, eigenlijk, op bewuste wijze.
Met het integreren van
nou, dus
de ervaring, de lessen daaruit.
Ja,
ja. Ja. Ja, dat is het, want het wordt geleerd dat uitschieters niet goed zijn. Dus dan onbewust mis je denk ik ook een mogelijkheid tot groei. Want door die uitschieters leren we onszelf kennen. Ik zeg ook wel vaak, kijk er maar in plaats van, mensen zeggen, kijk er maar vooruit. Kijk er maar vooruit wat er gebeurt. Stel je voor een terugval of een heropname. Dat willen we voorkomen. Maar ik denk juist dat we als mensen veel meer naar uit moeten gaan kijken. In plaats van naar vooruit moeten kijken.
Ja.
Daarna uitkijken dat als ik eventueel een crisis kom. Dat het juist een enorme kans is voor iets nieuws.
Ja.
Begin van een transformatie.
Als dat nou ook eens een keer een hoofdstuk zou kunnen zijn in een psychiatrisch leerboek, ik denk dat dat heel veel bij zou kunnen dragen. Dat je zegt van, de ene bladzijde daar staat schizofrenie en dit zijn de symptomen en dit denken we in het brein te kunnen zien en dit zijn de richtlijnbehandelingen en dat je dan de bladzij omdraait en zegt, ja maar je kunt het ook anders zien. Je kunt het ook zien hè, dat als er een crisis is, en die gebeuren, iedereen komt in een crisis, dat betekent ook dat er werk aan de winkel is. En dat de persoon een reis maakt waar die iets mee moet, letterlijk. En dat proces van dat oppikken en het integreren en een vorm aangeven en het in je levensverhaal passen en dan verder gaan, dat is waar het om gaat.
Ja. Zo, ja. Ik zie het gelijk voor me, een extra laag in de DSM van... Ja, praktische taal eigenlijk.
Ja.
Ja, ik probeer het soms...
Misschien zijn twee... Ja, in ieder geval dat je nooit één...
Ja, het is augmented reality, maar dan in de over...
Ja, ja.
Dat je dan even de DSM-bril al afzet en dan... Of ook, maar dan een extra filter van...
Ja.
Oké, wat betekent dit nou? Hoe kan je dit nou eigenlijk vertellen aan iemand? Ja. Want... Mensen die ik spreek, en die heb jij vast ook vaak genoeg gehoord, die soms zeggen, ik ben Johan, ik ben bipolair, of ik heb deze stoornis.
Ja.
En ja, in hoeverre is dat helpend om dat te zeggen? Het is mij gelukt om me niet te verweven met de diagnose en het te zien ook is als, dat ik het zag als, ik heb bepaald gedrag laten zien en dat werd gekenmerkt als zijnde die stoornis. Maar ik heb nog nooit in de zin gezegd, ik ben Tim en ik ben bipolair.
Nee.
Maar dat is op een gegeven moment, ja, in hoeverre, dan wordt het je identiteit. Kan het worden.
Ja.
En dan, ja, de kunst is hoe zie je het, gebruik je de richtlijnen ook.
Ja. Nee, ik denk dus dat, ja, ik heb nog nooit iemand horen zeggen van, ik ben suikerziekte. Dus mensen zeggen ik heb suikerziekte, maar dan hoor je ze ook zeggen ik ben suikerziekte patiënt.
Ah, ja.
Dus dat zit ook een beetje zo half tussen van ik ben schizofrenie patiënt. Maar dat is toch, zodra het naar het mentale gaat, iets wat we moeten, denk ik, wat we moeten vermijden. Want als je zegt ik ben een label in de DSM. Waarvan we niet precies weten wat we ermee bedoelen. Dat is toch heel wat anders. Want met suikerziekte weten we wel wat we bedoelen. Mm-hmm. Dus dat kan je heel concreet meten in het bloed. En dan weet je dat het zo is. Maar met het mentale bestaat er niet zoiets.
Nee, precies. Alsof er al op de hele DSM een identiteitsproblematiek zit.
Mm-hmm. Dus het feit dat jij hier werkt, hè, dus op de, wat wij bespreken nu, dit soort dingen. Nou, we zijn 10 minuten aan het praten, er liggen al enorme zaken op tafel.
Ja.
Die vanuit het perspectief, denk ik, van degene die het meegemaakt heeft, die totaal verschillend zijn dan wat in de leerboek staat, die ik tot mij heb moeten nemen, uit mijn hoofd heb moeten leren en waar ik me naar moet gedragen. En dat is toch wel bijzonder dat nu de GGZ zegt tegen ervaringswerkers, nou kom maar hier lekker werken.
Ja.
Maar dat gaat ergens naartoe. Dat gaat niet blijven zoals het nu is, denk ik. Dat jij dan hier in de minderheid een beetje rondloopt. hoe zou het over 20 jaar zijn wat jou betreft?
Ja, dat is een mooie vraag. Ja, dat is... Het was ook niet van, nou, welkom in het ervaringsdeskundig team. Dit is hoe wij werken. Nee, het is nou, we willen ervaringsdeskundigheid. We hebben een extra potje geld. Het is iets wat moet en wat, ja, we zien dat er een meerwaarde heeft, maar embedded in de organisatie, nou, dat is het niet. En dat geeft heel veel ruimte om hetzelfde te shapen, maar ook heel veel ruimte om dingen niet te doen. Of juist het gevoel hebben, er moet heel veel gebeuren en daardoor denk ik, ja, maar hoe dan? Want ik werkte voor 4 afdelingen. Een beetje de doelgroep van tussen 12 en 70 plus met alles aan labels en achtergronden en trauma, noem het maar op. En het is interessant om te zien dat mensen zeggen, oh, ervaringsdeskundig, waar heb je dan ervaring in? En dan heb ik het niet eens over de labels die ik gehad heb, maar juist in dat ik weet hoe het is om naar mijn eigen kern te gaan, naar mijn pijn geconfronteerd te worden, hoge toppen, diepe dalen mee te maken en daarvanuit in harmonie te komen. En samen met iemand anders hetzelfde kan doen. Dus samen met hem of haar naar zijn kern gaan. En de deskundigheid zit hem niet eens in het label, maar juist in, ja, waar we het net ook even over hadden. En gewoon naast elkaar zit het accepteren van het zijn.
Verbinding.
Die presentiebenadering word je ook mee doodgegooid. Maar ja, het is het wel. Want we neigen graag naar een oplossing. Het enige wat mij echt, als het even een bruggetje kan maken van, wat helpt wel, wat helpt niet. De wereld zit vol met beste intenties. En iedereen heeft het beste met je voor. Maar dat is niet altijd het juiste voor me geweest. En iemand die tegen mij zei, een goede vriend, die zei, Tim, het maakt niet uit hoe vaak je wordt opgenomen. Ik ben gewoon je maat. Als je advies van me wil, dan hoor ik het wel. Maar ik vertrouw op jouw keuze, vaardigheid, jouw bekwaamheid daarin. En eigenlijk zegt hij, ik geef je de ruimte ook om te vallen. De ruimte om te escaleren.
Ja.
En dat vertrouwen, dat was echt cruciaal. En, ja.
Dus dat is fantastisch, zeg. Jeetje. Ja. Dus eigenlijk zeg je dan van, het is, iedereen komt met zijn eigen leerproces in aanraking. En dat is gewoon een moeilijk proces. En ik wil je daar graag in bijstaan. Hè? Maar het is jouw leerproces. Ik ga niet dingen, kan ik niet gaan oplossen of gaan doen.
Nee.
Waardoor het anders wordt.
Ja.
Omdat je respect hebt voor iemands leerproces.
Ja. Al merk ik wel dat ik daar ook nog wel wat in te leren heb. Respect hebben voor iemands leerproces. Want ik zie in een korte tijd relatief veel patiënten, zoals we dat hier noemen. En dan wil ik ook heel graag, het gaat vaak heel intens, omdat ik die vraag achter de vraag stel en dan ook een ander perspectief. Dat zorgt er soms voor dat ze ook niet meer helemaal weten van, oh, maar aan de ene kant wordt gezegd dat er een stofje mist in mijn brein. Maar aan de andere kant wordt gezegd dat ik misschien wel moet leren omarmen wat ik voel en een manier moet vinden om expressie te geven, terwijl het ergens ook gedempt wordt. En ik denk als we aan de voorkant al meer zeggen van, oké, we hebben hier een methode, maar dat is een manier. Je zal meerdere mensen spreken die allemaal iets jou kunnen bijbrengen, maar niks is de waarheid. Die ga je in jezelf vinden.
Ja.
Dat dan zo'n mindset al een mooi verschil kan zijn, kan bieden.
Ja, als we het daar allemaal over eens zijn, hè, dat we hetzelfde zeggen op die manier, dat we allemaal wat te bieden hebben, maar dat uiteindelijk die persoon zelf daarmee een vorm van expressie moet vinden en omgang moet vinden in zijn eigen leerproces.
Ja, iets en dan voelen wat resoneert eigenlijk.
Ja.
En ook beseffen dat misschien die persoon waar de medepatiënt, waar die bang voor zou zijn, dat misschien wel de grootste leerles van de hele opname kan zijn.
Ja.
Maar ja, dat zo'n open blik is wel.
Ja. Maar ik kan me voorstellen dat ze in de toekomst over 25 jaar herstelacademies hebben. Waar het allemaal min of meer door elkaar loopt. En waar je gewoon veel makkelijker de perspectieven kunt vinden die bij jou passen. En wat jou verder gaat helpen.
Een soort smartphone zorg ecosysteem. Ja, daar heb je het laatst ook nog over gehad. Die Nieuwe GGZ-ecosysteem.
Een soort ecosysteem,
dat
ja.
Je het moet kiezen,
precies,
mag
ja.
kiezen.
Ja.
Dit wel, dit niet.
Ja.
Dat had al geholpen als een psychiater tegen me zei... Jongen, dit klinkt best wel een beetje zweverig allemaal. Ik snap het ook niet precies. Ik zou het in het hoekje van grootheidswanen doen. Maar misschien moet je eens googlen op spiritualiteit, psychose. Want ja, je hebt het best wel over religie. Dus eigenlijk jezelf ook, wat je net ook mooi zei, in twijfel trekken. Dat je dus altijd blijft leren. En je afvraagt van, ja, we gaan blijven afvragen. En de verwondering in iemands verhaal zoeken. Brengen.
Ja. Ja, en experimenteren met ervaringen, denk ik, is ook heel belangrijk. Dat je de gelegenheid krijgt om ook, als het gaat over psychose gevoeligheid en allerlei stemmingen, dat je ook een zekere mate van gelegenheid krijgt om daar zelf ook mee te experimenteren. Zodat je weet wat het is, wat het je kunt brengen. En ook hoe je eventueel kunt voorkomen dat je in die experimenten uit de bocht vliegt. In plaats van altijd alleen maar onderdrukken.
Ja, dus eigenlijk een veilige expressieruimte. Een plek om effect te voelen van een behandeling, van een alternatieve therapie.
Mm.
Ja, daar hoop ik ook op. Want we doen nu onderzoeken naar psilocybine. Nou, heel tof, dat is een stofje.
Mm.
Mijn leven is in harmonie gekomen door breathwork, door ademwerk. Ik denk, als we psilocybine kunnen onderzoeken... Dan wat mij betreft ook ademhaling, de potentie daarvan. En we kunnen het nu nog veel meer hebben over wat we allemaal belangrijk vinden. Maar misschien even een bruggetje maken naar...
Mm-hmm.
Ja, gewoon naar de podcast. Want voordat we zijn er dan nu helemaal aan het induiken. Ja, ik hoop dat dit een uitnodiging wordt... voor de luisteraar om zichzelf af te vragen waarom en hoe je de dingen doet die je doet. En op wat voor manier... Ja, je in verbinding met anderen staat.
Mm-hmm.
En in hoeverre ben je nou eigenlijk je authentieke zelf in contact met de ander? En in hoeverre ben je eigenlijk je eigen pijn of ongenoegen aan het projecteren op de ander? Want dat is wel wat er vaak gebeurt, denk ik. Van.
Mm-hmm.
Want als de rollen gekanteld worden, als ik een vraag stelde, ik denk dat het wel anders is, maar een paar jaar geleden was het, niet eens zo lang geleden, maar zelfs toen was het anders. Als ik vroeg aan iemand van, hoe is het met jou? Wat ga jij aan een hulp verlenen? Was het, nee, het gaat hier om jou. En ik denk, ja, het gaat hier helemaal niet om mij. Het gaat hier om het moment met jou. Ik zit hier, kan ik nou, waar leer ik nou het meeste van?
Mm.
Van jouw adviezen of gezien worden, ja. Nou ja, daar kunnen we nog heel veel over hebben. Misschien... Om een stap terug te gaan, waar we toen dat project, die narratieve diagnose. Toen heb jij ook aan mij gevraagd, dat is een mooi filmpje, zou ik hem mogen delen binnen mijn familie, volgens mij.
Mm-hmm.
En dat is denk ik ook iets wat ons verbindt. Familie, patiënt, hulpverlening, als het gaat over bijvoorbeeld familieopstellingen.
Mm-hmm.
Jij zou mijn vader kunnen zijn. Ik zou je zoon kunnen zijn. Maar we werken allebei hier binnen dit orgaan. Dat geeft in mijn ogen ook ruimte voor persoonlijke gesprekken. Van hoe is dat nou als je... Voor mijn vader bijvoorbeeld. Hoe is het voor mijn vader om te zien dat zijn zoon in de psychiatrie terechtkomt. Dat hij aan de buitenkant ziet van iemand is opgenomen. Eigenlijk de levenslust verdwijnt. En hoe is het voor de patiënt om te zien, eigenlijk het onbegrip te voelen naar de familie toe en de machteloosheid vooral die daarbij kwam kijken. En dat is iets wat voor mij wel echt ook belicht mag worden, want ik vertel vaak een best wel positief verhaal. Oh, wat heb je een mooie les uitgetrokken, maar de pijn die zit er ook en dat mag ook benoemd worden. Zeker aandacht aan besteed worden.
Nou, het lijkt me heel mooi als we dat inderdaad ook op dat niveau kunnen bespreken. Want inderdaad, dat jouw filmpje van narratieve diagnose heb ik met meerdere familieleden besproken. Maar dan bij de een is dat meteen enorm, komt dat aan. Is een prachtig en verbindend gesprek. En met andere familieleden weet ik dat dat een gesprek van jaren is. Want ik wil heel graag met sommige familieleden daar echt heel wezenlijk over spreken. Over hoe je hoe het een leerproces is en hoe je daar doorheen moet. En dat het experimenteren is. En dat als je niet daar met anderen over praat. Want dat kan natuurlijk ook, dat je gewoon niet met anderen over praat. Dat je niet in je eigen kwetsbaarheid wil duiken en er iets mee wil doen en er verhalen over wil maken en verhalen over wil vertellen. Dat is ook heel moeilijk. Dat zeggen wel, dat moet. Dus jij bent een heel mooi voorbeeld om te laten zien in ieder geval dat het kan. Maar het gaat toch wel een paar jaar duren voordat in ieder geval sommigen in mijn familie daaraan toe zijn. Maar dat is dan maar een paar jaar. Ik zie dingen op hele lange termijn. Het kan een paar jaar zijn, het kan 5 jaar zijn. Maar mijn ervaring is dat toch vrijwel iedereen vroeger of later daar wel naartoe gaat. Alleen de een veel sneller en makkelijker dan de ander. En natuurlijk is het ook lastig soms in familierelaties om die gesprekken te doen. En kan je dat beter met iemand anders doen? Een ervaringswerker.
Ja.
En dan is vaak ook het probleem, ja, maar waar vind je die? Die liggen ook niet voor het opschippen natuurlijk. Dat je opeens, als je zo iemand nodig hebt echt, met wie het klikt. Ja, die zijn ook niet altijd voorhanden. Veel te weinig, denk ik. Ja. Dus eigenlijk zijn die de motor onder dat leerproces en het aangaan van het gesprek met je eigen kwetsbaarheid. En daar doet iedereen aan mee. De familie doet daar ook aan mee. Want het is niet alleen de persoon, het is ook de omgeving natuurlijk. En daar hebben we nog wel wat te doen, denk ik. En ik heb daar in ieder geval zelf heel veel van geleerd. Daar ben ik nog steeds lerende op. Dus daar komt dat zo mooi bij elkaar, vind ik. Hè? De ervaringskennis, professionele kennis.
Familie.
En professionele kennis kan juist ook wel heel machteloosmakend zijn. Want wat valt er nou te doen? Het is vaak helemaal niet een kwestie van doen. Het is veel meer een kwestie van in gesprek raken en contact krijgen. En de kwetsbaarheid met elkaar kunnen op tafel kunnen leggen. Ja, dat is het moeilijkste wat er is. Mm-hmm. Wordt wel van ons gevraagd natuurlijk altijd.
Ja, mooi gezegd. En als we de potentie in ieder zouden erkennen en aanboren, mensen die worden opgenomen of in welke crisis ook zijn, dat zijn zulke waardevolle mensen. Als ik kijk naar hoe mijn pad anders had kunnen zijn, dan had ik die jongen geweest die, wat een leuke jongen was het vroeger, wat had hij een hoop dingen kunnen bereiken. Maar ach, de GGZ heeft hem eigenlijk niet goed gedaan. Hè? En die medicatie, die houdt hem wel stabiel. En zeker, het voorkomt de escalatie, maar in hoeverre is hij nou eigenlijk nog de persoon die jij hoort te zijn of die jij was? En dat hoop ik echt ook mee te geven. Dat gewoon hoe ik nu ben en hoe het kan. En gewoon 180 graden draaien. En denk ik, ja, eigenlijk zou de maatschappij gerund moeten worden met mensen die door mensen die buiten de maatschappij zijn gevallen.
Zoals dat in sommige samenlevingen ook gebeurt. Waar die mensen een belangrijke spirituele rol hebben, toch? Zo, ja. In Philip Borges en zijn werk zie je dat soort.
Ja, crazy wise. Ja. Nou, dat is top. Dat gebeurt ook gelukkig. Er is zoveel ruimte. En dat.
Nee, maar heel belangrijk wat je zegt. Daar gaan we het ook over hebben in een volgende podcast. Maar dat dus medicatie, dat heeft twee kanten, inderdaad. Aan de ene kant de stabiliteit. Maar aan de andere kant, wie is die persoon dan op die medicatie? Ja. En dat kan soms helemaal niks uitmaken. Maar soms zijn er duidelijk toch dat het alles afvlakt. Ook de persoon zelf.
Ja, en wat is dan goed nog?
Waar ligt de grens? Hè? Dat is een belangrijke vraag. En laten we toe dat mensen voldoende kunnen experimenteren met hun gekte, met hun stemming, om die juist te integreren in plaats van te onderdrukken.
Ja.
En dat is een vraag die we als samenleving echt serieuzer moeten bekijken.
Ja, en hoe kom je dan, hoe bied je iemand een veilige ruimte om dus die experimenten te experimenteren? Want we hoeven niet te wachten totdat het escaleert. En triggers, want vaak wordt dat wel gedaan. Dan heb ik het idee dat we zien al een bepaald verloop in iemands ziektebeeld. En dan wachten we eigenlijk af totdat we een bepaalde behandeling kunnen doen. Want ja, de depressie is nog niet geweest, dus we kunnen nog geen lithium geven. Eerst wachten totdat we doorschieten naar de manie. En dan alsof we erop aan het wachten zijn. Escalatie in de hand wekken. Dat is wat er in mijn ogen veel gebeurt, maar dat niet erkend wordt. Ja, en dat eigenlijk in een veilige omgeving, die opgekropte energie, traumablokkades, daar toegang tot krijgen. Ja, dat. Daar begint de revolutie. Of ja, de revolutie. Hè. Ik mag dat soort dingen niet zeggen. Dan neig ik weer naar de grootheidswaanzin. Moet maar zo bescheiden mogelijk blijven. Maar er is wel een revolutie gaande. En ja, ik ben blij dat ik in dit hier zo met jou kan zitten. Zo deze. Ja,
Nou,
dat
ik
is
ben het
leuk.
helemaal met je eens over. Ik denk dat het heel goed zou zijn dat als je ergens bij de hulpverlening in de toekomst, als je dan daar komt, dat men zegt niet van: ik ben de specialist, ik ga jou een diagnose geven en zeggen wat de richtlijnbehandeling is, maar meer van: we hebben een aantal manieren waarop je hiermee kunt gaan werken. Kies maar. Het kan traumagericht zijn, het kan via breathing zijn, het kan via meditatie zijn. Je mag een pil nemen, je mag met een psychotherapeut in de weer, maar jij mag kiezen
Ja.
hoe jij eraan wil werken.
Ja, dan breng je de ik weer terug in de zorg. Zo. Ja, mooi. Ik zeg altijd iets in mijn ogen wat het me heel simpel maakt. Als mensen zeggen, ja, ik heb dit meegemaakt, ik heb dit label. En ik zeg, nou ja, volgens mij ben je gewoon, zoals ieder mens, gevoelig kind. En op een gegeven moment leer je bewust, onbewust gevoeligheid te onderdrukken. En afhankelijk van wat je meemaakt, de intensiteit daarvan, gaat bepalen wat voor gedrag je gaat laten zien. En wat dat gedrag dan precies inhoudt, ja, dat hangt dan weer samen met het karakter. Maar ik denk dat dat de kern is, een uiting van opgekropte gevoel, expressie. En als dat, ja, als dat uit de bocht schiet, ja, en je wordt ja, opgenomen,
Nee,
dan.
precies. En als je dan komt ergens en iemand zegt, en je zegt van: dat is het, zo is het voor mij, ik herken dit. En dat je dan de mogelijkheid wordt geboden, nou, dan ga dan op die manier aan het werk. Dus dat is het mooie. Ik denk dat dit voor heel veel mensen een aantrekkelijk model is om zichzelf te bekijken en aan zichzelf te gaan werken. Er zullen ook mensen zijn, ik denk niet veel, maar er zullen ook mensen zijn die zeggen misschien ook in eerste instantie van: ja, ik voel me ontzettend aangetrokken tot het breinmodel, van dat de stofjes verkeerd zijn en dat ik dat moet gaan regelen.
Ja.
Die zijn er. Ik denk uiteindelijk is dat ook een manier om te leren en verder te gaan, alhoewel misschien minder constructief, maar het is moeilijk daarover te oordelen. Ik denk als mensen zeggen: ja, dat werkt voor mij, zo werkt het voor mij, dat is mijn houvast. Nou, be my guest.
Ja. Soms is het wat men denkt dat werkt, niet hetgeen wat iemand nodig heeft. Daarom, als ik aan iemand vraag, wil je met mij een gesprek? Dan is het vaak, nee hoor. Als ik zeg, ik wil graag met jou kennis maken, dan is het ineens, hij wil dus iets van mij. Als ik het alleen maar laat bij de eerste behoefte van iemand, een nee, ja dan heb ik minder gesprekken. Maar uiteindelijk merk ik wel dat die nee vaak eigenlijk een ja is, of een, ik weet het niet, maar ik zeg maar nee. De hoop verloren een beetje in het in weer iets nieuws proberen. En ja, zo Jim, we zijn alweer lekker bezig. Het is nu ja, we zitten vol erin.
Zitten vol erin.
Tim en
We
Jim.
gaan nog een tijdje door in de toekomst. Hè? Dus dat is een
Toch?
mooie
Ja.
eerste. Hè? Mooie eerste.
Mooie eerste en ja, volgende keer. Ja. Wat kunnen we verwachten? Nog meer inside stories. Misschien wat er allemaal hier
Nou, ik
gebeurt.
wil heel graag weten. En dat is dan een verbijzondering van iets veel algemeners, maar hoe je van lithium naar breathing komt. En dan op een gegeven moment zegt: ik heb 3 jaar geleden mijn laatste dosis lithium gehad. En hoe dat werkt.
Ja.
Nou, dat zou ik heel graag willen weten. En ik kan dan misschien iets zeggen ook over mijn eigen ambivalentie over medicaties. En wanneer wel en wanneer niet. En wat ik zie dat in mijn familieleden wel en niet doet. En hoe dat bijdraagt aan je twijfels.
Ja. En hoe die twijfels dan weer voeding zijn voor een ander geluid laten horen
Een
in.
ander geluid laten horen. En hoe je dat misschien in de toekomst ook in een GGZ, hoe die dan uit gaat zien, zou kunnen verwerken. Dat allemaal
Ja.
constructiever wordt.
Want met dat beeld zit ik ook hier. Van hoe Als ik het voor het zeggen zou hebben, hoe zou ik het dan doen? Dus
ja.
Gewoon grenzeloos denken. En ja, als ik kijk naar een paar jaar geleden, misschien een afsluiten. Of voor nu een to be continued. Maar het is heel mooi om te beseffen dat een paar jaar geleden werd het bestempeld wat ik zei als waanzin. En ik begrijp waarom dat zo is. Ik was niet gedoseerd. Het was too much. Het was veel te veel. Maar op het moment dat je die waanzin leert te integreren en te doseren en eigen te maken, dan wordt het ineens een drijfveer, een wijsheid. En dan willen mensen je graag horen. Terwijl, soms zeg ik wel eens tegen een man van dubbel mijn leeftijd, die dan opgenomen is. En zeg, meneer, wilt u de afdeling opstaan? Want dan moeten ze wachten totdat iemand de deur openmaakt. Nou ja, dus een gesloten setting. En dan zeg ik, oké, dat is toch wel apart dat ik u zo de afdeling oplaat. Hoezo? Nou ja, u weet nog half niet hoe gek ik eigenlijk ben. en ik laat u hier toe. En dan lachen we vaak van, ja, dus ja, wat is dat? Hè? De gekte. In hoeverre weet je eigen gekte te verbloemen of te integreren, denk ik. Ja, mooi.
Nou, heel belangrijk. Nou laten we daar volgende keer over hebben. En dan hebben we het ook over iets eigenlijk wat dan ontwikkeld wordt, zo zie ik het, is een wetenschap van het mentale. He, dat de ervaringskennis kan nog veel meer ontwikkeld worden als wetenschap van het mentale, waar we allemaal wat aan hebben. Dus dat zou heel goed zijn om het ook vanuit dat perspectief te bekijken.
Ja.
Nou, doen we volgende keer.
Ja, en hoe kan je nou als hulpverlener hier ook je les uit trekken? Ja. En dat is ook mijn behoefte. Hoe bereik ik eigenlijk de hulpverlening? Want
ja,
ik werk met ze, maar en ook vooral naast, onder, boven en hoe gaan we met elkaar werken?
Ja.
Nou,
genoeg te doen.
Bedankt. En nu een
Tim,
mooie,
tot de volgende.
Een mooi liedje erbij.
Ja.
Tim en Jim, heeft het nog zin? Nou, ik denk het wel. Tot de volgende keer.
Tot de volgende keer. Een goed begin.